We willen vanmorgen Bijbel lezen uit 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15, vers 50 tot 58. Omdat de dood niet het laatste woord heeft, maar de dood een doorgang is naar het eeuwige leven voor wie gelooft. Daar schrijft Paulus over in de brief aan de Korintiërs. We lezen 1 Korinthe 15, vers 50 tot 58. Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven, en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar we zullen allen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk. Bij de laatste bezuin, immers. De bezuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden. En dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben. En dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben. Dan zal het woord geschieden dat geschreven staat. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de zonde, van de dood is de zonde. En de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere. In de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heere. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, jongens, meisjes. Het gaat wel heel veel over de dood. Hè? We zingen over de dood. We preken over de dood. We horen van de dood. Afgelopen week zoveel plekken. Dodenherdenking. Mensen herdacht die gestorven zijn. Die hun leven hebben gegeven voor de vrede en de... en de vrijheid in ons land. Maar ook heel erge berichten van mensen die andere mensen vermoorden. Een en al dood in deze wereld. En daar hebben we van gezongen. Maar vanmorgen mogen we een preek beluisteren. En dan horen we vanmorgen dat de dood niet het laatste woord heeft. Voor wie in de Heere gelooft. Wie in de Heere Jezus Christus gelooft mag weten dat de dood een doorgang is naar het leven. En juf Elise heeft een heel mooi filmpje gemaakt. Ja, toen dacht ik, ja, dominee van Binsbergen gaat niet voor. We hebben natuurlijk niks aan dat filmpje. Maar gelukkig heb ik het filmpje even geluisterd. En eigenlijk zegt juf Elise precies hetzelfde. Denk er altijd aan dat de Heer Jezus Christus is opgewekt uit de dood. Dat hij niet in de dood is gebleven. Maar dat hij door zijn dood ons het eeuwige leven wil geven. Daar gaan we vanmorgen ook een preek over lezen. De dood die verslonden is tot overwinning. Gemeente, de Heer Jezus heeft de dood overwonnen. Daar denken we aan met Pasen. De Heer Jezus overwon de dood. Hij was sterker dan de dood. Hij stond op uit de dood. En vanmorgen hebben we samen een stukje gelezen uit 1 Korinthe 15. Daar schrijft Paulus over de opstanding van ons mensen. Vooral over de opstanding van Gods kinderen. De preek gaat over onze blijde verwachting van en onze hoop op wat God dan doen zal. En dan zullen, zegt Paulus, alle mensen die gestorven staan, zijn opstaan uit de dood. En alle mensen die dan nog leven, zullen van het ene op het andere moment veranderd worden. Kijk maar naar vers 52. In een punt van de tijd, in een ondeelbaar moment. Zoals het knipperen van een oog, zo snel. Met de laatste bezuin, want... de bezuin zal slaan, de trompet zal klinken en de doden die in de Heere gestorven zijn, zullen onverderfelijk opgewekt worden. En wij, die dan nog leven, zullen veranderd worden. Zoals de Heer Jezus zelf eerder voorzegd heeft. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. En dan zullen al de geslachten van de aarde wenen en zullen de Zoon van de Mensen zien komen op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden met een bezuin van groot geluid. En zij zullen zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier windstreken. Van het ene uitste van de hemel tot het andere uitste van dezelfde. Maar Er zal een groot verschil zijn. De profeet Daniel zegt: en velen van hen die in het stof der aarde slapen zullen ontwaken, deze ten eeuwige leven, zoals Paulus hier zegt, onverderfelijk, heerlijk, stralend, zoals het lichaam van de Heer Jezus blonk op de berg van de verheerlijking. Maar de anderen zullen opstaan tot versmaadheden en tot eeuwige afgrijzing, mismaakt, walgelijk. Daniel 12. Over de toekomst van die laatsten, van de goddelozen, gaat het vanmorgen niet. Hoewel ik wel een dringende boodschap voor u heb, die eeuwige rust die we straks proberen te schetsen, lieve vrienden, is vooralsnog niet voor u bestemd. Als u onbekeerd bent, als u ongelovig bent, u wacht de buitenste duisternis, waar gejammer zal zijn en tandengeknars. Maar ons, geliefden in de Heere, is een beter lot bereid. En de weg daarheen is geopend door de opstanding van Jezus Christus, onze lieve Heere en zaligmaker. Vers 52 zegt het, in een ogenblik, in een split second, zal straks, en we weten niet of we dan nog leven, of dat we dan al gestorven zijn, maar op dat ogenblik zal alles veranderen. Naar Gods wil moet alles veranderen. Dit verderfelijke lichaam dat vanaf onze geboorte langzaam, maar zeker steeds verder afgebroken wordt, en uiteindelijk aan het totale afbraak in het graf zal worden prijsgegeven, dit verderfelijke lichaam moet onverderfelijkheid aandoen. En dit sterfelijke dat bezig is te sterven, besef dat toch, lieve mensen, we zijn stervende mensen, dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Maar dan wel in de passieve betekenis van het woord. Dat moet ons aangedaan worden. Dat is Gods wil. Dat moet. En de opgestaande Heer zelf zal het ook doen. En als het dan zover is, zoals die woorden nu al vervuld zijn in de opstanding van de Heer Jezus, dan, zo zegt vers 54, dan zal het woord geschieden wat geschreven is door Jesaja de profeet. Hij zal de dood verslinden tot overwinning. De eerste vervulling van zijn profetie heeft plaatsgevonden met Pasen. Christus heeft de dood overwonnen. De tweede vervulling zal op Gods tijd zeker komen. Het woord zal geschieden. Het zal werkelijkheid worden. De dood, die laatste vijand die teniet gedaan wordt. De dood wordt verslonden, alsof hij wordt opgegeten. Hij wordt verslonden tot overwinning. En dan, als Paulus daaraan denkt, dan jubelt hij het uit. En hij citeert Hosea 13. Dood, waar is uw prikkel? Graf. Waar is uw overwinning? Laten we over die woorden met Gods hulp in deze dienst samen verder doordenken. De tekst die past bij deze preek is 1 Korinthe 15, vers 55. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De preek heeft als thema de dood verslonden tot overwinning. En we hebben daar twee aandachtspunten bij. Nu heerst de dood over het leven. Maar straks overwint het leven de dood. Dus nu eerst de dood heerst over het leven. Dat was de bittere werkelijkheid van die Goede Vrijdag. En van die stille zaterdag, tenminste, zo leek het, de levende was ten onder gegaan. En de stilte van de dood heerste over een gesloten graf. Totdat, op die vroege zondagmorgen, God de Vader zijn Zoon opwekte uit de dood. En Christus zelf de dood overwon en opstond uit het graf. Sowieso ook de bittere werkelijkheid van ons menselijke bestaan. Door de zonde van één mens, door de misdaad van Adam, heerst de dood in ons leven. Maar niet uitzichtloos en zonder hoop, want Christus is opgewekt. Als dat niet zo was, dan hadden we geen hoop en geen moed en geen goed vooruitzicht. Indien wij alleen in dit leven op Christus hopen, zo schrijft Paulus in vers 19, dan zijn we de ellendigste van alle mensen. En dan zijn ook zij verloren die in Christus ontslapen zijn. Maar die hoop, die zekere hoop, dat vooruitzicht, ons blijde vooruitzicht, dat is voor straks. En nu is er nog de bittere werkelijkheid van de dood. Als hij hartverscheurend en op het alleronverwachts ingrijpt in onze levens. Met zijn scherpe, giftige, dodelijke prikkel. Als met een schorpioensteek. Want daar duidt het woord prikkel op de steek van een schorpioen. En geen steek is scherper dan de steek van een schorpioen. Geen prik is dodelijker dan de prikkel van de dood. Onverbiddelijk pijnigt hij ons lichaam, sluit hij uiteindelijk onze ogen en werpt hij ons in een graf. Sommigen van ons voelen de eerste tekenen van de dood al in hun lichaam. In ziekte, in afbraak of in pijn. En zoals een schorpioen geen onderscheid maakt tussen de iltige voet van de volwassene, de gerimpelde voet van een oudere of een teer klein kindervoetje. Zo ook niet de prikkel van de dood. Hij rukt het dierbaarste wat we hebben uit onze handen. En hij heeft nog nooit iemand overgeslagen. Spreukendichter zegt, het graf zegt niet het is genoeg. Het is alsof de dood zegt, kijk maar rond op de plaatselijke begraafplaats. Ik heb nog nooit iemand overgeslagen. Dat is de bittere werkelijkheid van ons leven. Maar Christus is opgestaan. Hebben we daarmee nu onze geliefden, ouderen of volwassenen, kinderen, baby's weer terug? Nee. De wonden die geslagen zijn, die gestoken zijn, ze zijn blijvend voor dit leven. De tranen die gehuild worden door ouders en kinderen drogen niet in dit leven. Maar dit woord van de levende God zegt midden in de bittere mara's van dit leven, maar nu, Christus is opgestaan. En dat zet alles in een ander perspectief voor diegenen die in hem ontslapen zijn. Want zij zullen, zegt Paulus, met hem leven. Romeinen 6. Als de bezuin zal klinken, als Christus zal geopenbaard zijn in zijn heerlijke toekomst, die hun leven was, dan zullen ook zij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En wij met hen, als ook voor ons gold, het leven was mijn Christus en sterven was voor mij winst. Het tweede punt, straks overwint het leven de dood. Want Paulus neemt ons in gedachten mee naar de grote dag der dagen. Naar de dag van de terugkomst van de opgestaande Zoon des Mensen. De dag waarop het graf definitief overwonnen zal zijn. De dag waarop de prikkel van de dood er nooit meer zal zijn. Wat is eigenlijk de prikkel van de dood? Wat is de ultieme pijn van de dood? Kijk maar naar vers 56. De prikkel nu van de dood is de zonde. De ultieme pijn van de dood, dat zijn onvergeven zonden. Daar moet je goed aan denken, lieve mensen. Met vergeven zonden is de dood degene die ons verlost van onze grootste vijand, de zonde. Dan is hij degene die ons als het ware met de wagen van Farao meeneemt naar het paleis van Jozef. Maar met onvergeven zonden is sterven verschrikkelijk, alsjeblieft. Bespaar het uw familie. Bespaar het mij, maar vooral bespaar het u zelf. Het is vreselijk om onverzoend te sterven en te vallen in de handen van de levende God. Want, zo zegt vers 56, de prikkel nu van de dood is de zonde. De diepste pijn van die schorpioenensteek is de zonde. De dood zou geen macht over u hebben als u geen zonde had. Maar door de zonde is de dood in de wereld gekomen. En, lees verder in vers 56, en de kracht van de zonde is de wet. De wet van de Heere laat zien hoe slecht de zonde is. Als zonde tegen de Heilige God. De wet veroordeelt ons vanwege onze wetsovertredingen tot de dood. En belooft ons als straf een verschrikkelijke verwachting van het oordeel en hitte van het vuur dat tegenstanders zal verslinden. Dat weet u. Maar gek genoeg slapen de meeste onbekeerden onder u onder die aanstaande dreiging rustig door. Ze hebben, zoals het staat in Psalm 73, ze hebben geen boeien tot hun dood. Hoewel sommigen die wel voelen, vooral door hun ziekte en door het gevoel van hun naderende dood, hun hart begint verscheurd te worden door angst en grote zorg. Beste vrienden, het is nog genadetijd. U roept de Heere aan in de dag van uw benauwdheid. Stel dat niet uit. Vlucht met uw doodsnood tot de levende en opgestaande Christus. Hij heeft alle macht over uw geestelijk dode hart. Beken, beleid uw verlorenheid en zondenschuld, voordat de dood onherroepelijk een einde maakt aan uw genadetijd, voordat het voor altijd te laat is. De prikkel nu van de dood is de zonde. En de kracht van de zonde is de wet. Maar, zegt vers 57, God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Gemeente, kinderen van God, geliefden in de Heere Christus, die strenge eis van de wet, die zware dreiging van de toorn van God boven ons leven, is er niet meer. Want het is volbracht. Op Golgotha, daar is de hitte van Gods gramschap geblust. Christus is op de bestemde tijd voor de goddelozen gestorven. En nu is er geen verdoemenis meer voor degenen die in Christus Jezus zijn. Hij is dood geweest, maar hij leeft in alle eeuwigheid. Hij heeft ons vrijgekocht van de vloek, door zelf voor ons een vloek te worden. En door zijn Heilige Geest vernieuwt hij in ons al het kwaad dat onze geestelijke dood veroorzaakt heeft. Het heil is van de Heere. De overwinning is behaald door de gekruisigde Christus op Golgotha, een plek die wel speciaal ontworpen leek om hem uit te dagen, om hem te ontmoedigen. Als waren zij de dood, kijk maar goed om je heen, Jezus van Nazareth, op deze hoofdschedelplaats. Zult u mij overwinnen? Kunt u mijn angel breken? Zult u uit mijn greep ontsnappen? Ja, was het antwoord. En hij streed en hij overwon. Toen hij met grote kracht riep, het is volbracht. En zei, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Ja, hij rust een enkele dag in het graf. En hij brak de banden van de dood. Hij brak de zegels van zijn graf. En hij stond op uit de dood. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? En nu klinkt in de dag der dagen de echo van die paasmorgen. Dood, waar bent u? Waar is uw prikkel? Graf, waar bent u? Waar is uw overwinning? Want Christus heeft de dood voor altijd overwonnen. En dat zal straks voor ieder die in hem gelooft werkelijkheid worden. Maar de troost van die komende werkelijkheid is voor nu. Kijk maar, vers 57. Maar God zij dank die ons de overwinning geven zal? Nee. God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Ons sterven, gemeente, kinderen van God, ons sterven is geen ondergang, is geen verlies. Maar het is opstanding en overwinning, Gode zij dank, door hem. Zeker de weg naar die opstanding en die heerlijkheid is een moeilijke weg. Onze weg is vaak een weg van tranen, van lijden. Als broeder of zuster, als medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus. We kunnen de deur van Emmanuels land niet binnengaan, want door het donkere dal van de schaduw van de dood. Dat is de enige weg om de hemelse heerlijkheid binnen te gaan. Maar, zegt David, al ging ik ook in een dal vol schaduw van dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u, Heere, u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Wij hebben geen kwaad te vrezen, want al moeten we door de dood Jordaan, de Heere zal bij ons zijn. Rivieren zullen ons niet overstromen. Door die weg, ja. Door die moeilijke weg. Maar door die weg zal ons sterven, gemeente, kinderen van God, geen ondergang of verlies zijn, maar opstanding en overwinning. Door de opstanding en overwinning van Christus. Door hem is het handschrift van onze zonde en schuld uitgewist. Door hem is aan het recht van God voldaan. Want zijn wraak is gestild en de wet is vervuld. En de zonde is verzoend en de kaken van de dood zijn gebroken. Als Johannes op Patmos daaraan denkt en in gedachten kijkt hij in het open graf van de kind van God, dan zegt hij, zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding. Over deze heeft de tweede dood geen macht. Zalig sterven, in de Heere ontslapen, dat is onze eerste opstanding. Laten we dit iets meer toepassen op onszelf. Gemeente, u die gelooft, dit moet ons, kinderen van God, dringen en aansporen in de eerste plaats om niet tevreden te zijn met allerlei ervaringen, gevoelens of inzichten. Of met een veranderd leven met veel inzet, ijver, vrijmoedigheid. We moeten zoeken naar vergeving van zonden en verzoening met God. Want alleen met vergeven zonde is er vrede met God en een sterven zonder prikkel. En dit moet ons in de tweede plaats ook dringen en aansporen om ook de zekerheid van die vergeving van zonden te zoeken. Niet als een rustgevend bezit, niet als iets wat we op zak hebben, maar wel als een vaste grond buiten ons, door gekregen geloof in het beloftewoord van de Heer. In het blijvende geloof en besef dat wij niets zijn, dat wij niets hebben en dat het met ons niet zal worden. Maar we leven van de genade voor een verloren mens. Maar vast en vaster verankerd in hem die kwam om verloren mensen te zoeken. En die dat verlorene droeg door de dood heen tot het leven in hem. Dat mag ons in de derde plaats dringen en aansporen om onze overgebleven zonden te doden en te staan naar heiligheid. Want zonder heiligmaking zal niemand de Heere zien. Een bekende Puriteinse godgeleerde zegt, de zonde moet sterven voordat wij sterven. Hij sterft op de goede manier, wiens zonde dood zijn, voordat hij sterft. Hij sterft op de goede manier, wiens zonde dood zijn, voordat hij sterft. Dat moet ons in de vierde plaats aansporen om de geestelijke strijd te strijden. Denk maar aan vers 58. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw arbeid niet tevergeefs is in de Heere. Wees standvastig, blijf staan waar u staat. Houd de waarheid en de troost van deze opstanding vast, wat er ook tegenop komt. En blijf staan in heiligheid, in geloof en volharding. Wees onbeweeglijk. Ga niet wankelen in tijden van beproeving, tegenslag of vervolging. En wees altijd overvloedig in het werk van de Heere. Dat zal de Heere genadig belonen. Dat moet ons ook in de vijfde plaats aansporen om niet overmatig bang te zijn voor ons stervensuur. En ons uiteindelijk niet te verzetten tegen onze dood. Als het stervensuur zich aankondigt, als de dood zich aandient, mogen we gewillig zijn om de aanwijzing van de Heere te volgen. Niet willen sterven is immers niet naar Christus willen gaan. Nu Hij voor de dood betaalt en die overwonnen heeft, waarom moeten wij dan nog zo voor terugschrikken? De dood is voor ons geen doodsteek uit Gods toornige linkerhand, maar het is de wenkende rechterhand van de Vader die ons thuis haalt. Laten we dan in ons stervensuur onze ziel gewillig geven in de handen van de Vader. Het is voor ons toch goed om nabij God te zijn, om verlost te zijn van zonde. Als ons leven Christus was, is ons sterven toch winst. Dan moet onze ziel toch niet kleven aan het stof. De jaren die dan voorbijgevlogen zijn, misschien wel 70, 80 of 90 jaar. De jaren die voorbijgevlogen zijn, ze waren alleen maar de weg om voorbereid te worden op het binnengaan van Immanuels land. Om toebereid te worden als een bruid die voor haar man versierd is. In de handen van de duivel was de dood onze vijand. Maar de dood uit de handen van Christus, die de dood overwonnen heeft, maakt hem tot een vriend. Die ons laat oversteken uit deze zondige wereld naar het eeuwige zalige leven bij God. Ons sterven is sterven aan zwakte, aan verderf. Ons graf is het graf van onze zonde. Maar onze eerste opstanding is onze vereniging met Christus, die ons zo uitnemend lief gehad heeft. Moeten we dan niet zeggen met Paulus, ik verlang ernaar om heen te gaan en met Christus te zijn? Dat zal de hemel van de hemel zijn, met Christus te zijn. Christus zal de hemel van de hemel zijn, waar we eeuwig de heerlijkheid van God zullen zien in het aangezicht van Jezus Christus. En dat mag ons in de zesde plaats aandringen, aansporen om alle dank en lof voor onze overwinning, voor deze overwinning aan Christus te geven. Hij die ons verlost heeft en nog verlossen zal van de angel, van de prikkel, van de dood, zoals staat in vers 57. Maar God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Dat mag ons in de zevende plaats aansporen om niet overmatig verdrietig te zijn bij en na het verlies van onze geliefden die in de Heere gestorven zijn. Hoewel ik als mens weet dat de schorpioensteek van de dood blijvend pijn en heel veel verdriet doet, maar toch, vergeet niet, rouwdragenden onder ons, als uw geliefde, klein of groot, jong of oud, in de Heere ontsliep, dan was de dood van zijn of haar zonde. De dood verlost hem of haar in één keer en voor altijd van zonde, van verdriet en gevaar. Hij trok uw geliefde wel uit uw handen, maar wierp hem of haar ongewild in de handen van Christus. 'S Avonds vernachtte het geween aan deze kant van het graf. Maar 's morgens was daar in de hemel gejuich. Eeuwige blijdschap kwam er op zijn of haar hoofd. Denk veel in stilte aan de hemelse vrede en zaligheid van uw geliefde. En vooral aan hem die ze kocht met de prijs van zijn dierbaar bloed. Maar ongelovigen, onbekeerden, in de tweede plaats is dit niet anders dan een indringende waarschuwing voor u. Laat ik het tegen u de volgende dingen zeggen. Bereid u toch voor op uw sterfdag. Anders wordt het een ramp. Hoe kan u zo rustig leven, doorleven met onvergeven zonden? Gelooft u wel echt dat u straks voor God moet verschijnen? Voor de heilige, de rechtvaardige God, die elke dag over zonde toornt? Waarom verdoet u uw tijd met van alles en nog wat? En waarom gaat u weer iedere avond rustig slapen, terwijl u weet dat uw zonden niet vergeven zijn? Zonder ooit werk te maken van uw bekering en zonder ooit te roepen om genade? Vroeg of laat, of u het nu wilt of niet, moet u sterven. De dood wenkt toch ieder uur? De dichter van Psalm 89 zegt, welke man is er die de dood niet zien zal? Hebt u zich daarop voorbereid? U zegt, ja, ik heb een begrafenisverzekering voor het geval dat... Hoort u wel wat u zelf zegt? Ik heb een begrafenisverzekering, zodat de kosten voor de familie gedekt zijn. En voor een waardige begrafenis. Hoe gaat u zelf de kosten betalen van uw onsterfelijke ziel? Als de Heere u persoonlijk de prijs zou vragen van uw hemelhoge schuld? Schuif dat toch niet voor u uit. Uw ziel moet gered zijn. En zolang dat niet zo is, bent u in dodelijk gevaar. In dodelijk gevaar. Om net als de inwoners van Sodom en Gomorra om te komen in de regen van vuur en zwavel. In het dodelijke gevaar om te vallen in de handen van een levende God. En bedenk in de tweede plaats dat voor u de prikkel van de dood niet weggenomen is. De dood heeft voor u wel een prikkel. En denk daar niet gering over. Zeker, ik heb goddeloze mensen zien sterven in grote rust. Ze hadden geen banden tot hun dood toe. Maar ik heb ook anderen zien sterven. Bij wie op het sterfbed hun ogen openringen voor alles wat ze in hun leven gedaan hadden. Tegen die God voor wie zij spoedig zouden staan. De dood trokken als het ware al in gedachten voor God. Spiegelde hen als het ware het oordeel al voor. Plaagde hen met grote angst, met scherpe wroeging. En met een bitter vooruitzicht. En het gaf hun meer pijn dan ze ooit in hun lichaam hadden gevoeld. Bedenk, beste vrienden, dat voor u de prikkel van de dood niet weggenomen is. Dat voor u het graf niet overwonnen is. De dood zal u meesleuren in het graf. En u prijs geven aan minachting, aan misvorming en aan eeuwig afgrijzen. En u zult vallen in de handen van de levende God. En wat gaat u dan tegen hem zeggen? Niets. U zult verstommen. Om uw levenswil, letterlijk, om uw levenswil, denk na over uw eeuwige bestemming. En vlucht vandaag tot Christus. Anders komt u om. Tot slot, gemeente, geliefde in de Heere. Onze dood is overwonnen door de dood van Christus. Ons leven is verdiend door het leven van Christus. En dus reizen we door dit moeilijke leven. Zo moeilijk vanwege onze tekorten en zonden, beproevingen en lijden. Zo reizen we door dit moeilijke leven toch een goede toekomst tegemoet. En laten we daar dan ook bij leven. Laten we leven in verwachting. In uitzien, in de ontmoeting met hem. Daarna verlangen, naar hem verlangen, is niet alleen de zaak van ons sterfbed. Christus moet ons leven zijn. En Christus is daar. En dus moeten we niet leven voor hier en nu. En straks op ons sterfbed denken aan daar. Maar onze wandel moet in de hemelen zijn, om de zaligmaking te verwachten. Laten we veel denken aan en mediteren over de hemel. Over het lijden en sterven. En het leven van onze zaligmaker. Laten we niet leven alsof we hier altijd zullen blijven. Of zouden willen blijven. Dan kan je nog zoveel goede dingen zeggen over de zaligmaker. Maar dat stelt de liefde van de zaligmaker bitter teleur. We reizen, zoals ik al zei, dwars door dit leven een goede toekomst tegemoet. Zingend met de dichter van Psalm 17, zoals dominee Mils het heeft berijmd. Maar ik zal u zien, God getrouw. U in gerechtigheid genaken, als ik u straks, na mijn ontwaken, verzadigd met uw beeld aanschouw. Hier, beneden, is het nog vaak donker. Straks zullen we voor altijd bestraald worden door het licht van Gods vriendelijk aangezicht. Hier is nog vaak zoveel gemis. Straks zullen we voor altijd Christus zien van aangezicht tot aangezicht. Hier zijn er nog vaak tranen. Ook om het verlies van dierbaren. Daar worden ze voor altijd gewist. We zullen altijd bij de Heere zijn. We zullen ingaan in de vrede en rusten van onze arbeid. En wij verwachten die dag met een groot verlangen. De dag waarop de bezuin zal klinken en het geroep zal worden gehoord. Zie de bruidegom, ga uit, hem tegemoet. de dag waarop het woord geschied zal zijn, vers 54, en het voor altijd werkelijkheid zal zijn. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Amen. We zingen uit Psalm 138, het derde en het vierde vers. Psalm 138, vers 3 en 4. Dan zingen zij in God verblijd. Dat mag nu al. Aan hem gewijd van zere wegen, want groot is zeren heerlijkheid en zijn majesteit is ten top gestegen. En hij slaat het oog op hen die nederig knielen, maar ziet van ver met gramschap aan de ijdele waan van trotse zielen. Maar we mogen ook weten, als we omringd worden door tegenspoed en dreigen te bezwijken, dat hij ons leven geeft. Hij zal redding geven, want hij zal zijn werk volmaken, voleindigen. En hij verlaat ook niet wat zijn hand begon. En hij zal bijstand zenden. Vers 3 en 4 van Psalm 138.